Vandaag is op de Bijbelse kalender is het Loofhuttenfeest. Het is pas het feest van Bazuin geweest. Bazuinen. En ook de Grote Verzoendag. En nu is het, Bijbels gezien, het Loofhuttenfeest. Toch heb ik op mijn hart om niet te delen met jullie over het Loofhuttenfeest, maar over het Wekenfeest. Misschien had je dat al gezien of door. Afgelopen Pinksteren, hè, dus wat wij Pinksteren noemen met het Wekenfeest, toen waren wij in Bijt-Juliana, in Herzliya. Dus als je de kust hebt van Israël, dan heb je de stad Tel Aviv, bijna bij iedereen bekend. En dan iets naar het noorden heb je de plaats Herzliya. En daar is een huis voor oudere mensen, maar ook met een verpleegkundige afdeling. Vier verschillende afdelingen met eigenlijk zo'n 10 mensen. En daar mogen we vrijwilligerswerk doen. En daar waren we dus ook vorig jaar in de tijd van de Grote Verzoendag. Maar ook dus laatst met het Pinksterfeest. En vandaar dat we ook deze spulletjes mee konden nemen. Zoals hier dit, weet je wel. En ook een tafelkleedje. Zulke soort dingen. Dus zoiets als bij Action of zoiets daar. Zo'n soort winkel kon je dan deze dingen ook kopen. En deze twee die kregen we mee als bedankje voordat we daar 2 maanden geweest waren. Dus dat geeft ook een heel mooi beeld, hè, van het feest. Dat het feest is met muzikanten. En dat er gedacht wordt inderdaad aan de oost. Hè, de gerstenoost met name. Dat het ook allemaal binnengehaald mag worden. En dat er dus een heel goed feest gewenst wordt. Ook met de servetten daar. Waar het ook op staat. Dus het was voor ons speciaal om dat mee te maken. Alhoewel qua de impressie was veel sterker vorig jaar bij Grote Verzoendag. Daar hadden we toch ook de gelegenheid om een aantal keren in de synagoge te zijn die in het gebouw ook is. Het Wekenfeest willen we met elkaar lezen vanuit Leviticus. Dus Leviticus 23. Dat is het hoofdstuk ook waar deze feesten, de Bijbelse feesten, ook allemaal genoemd worden. Mensen noemen het ook wel eens de Joodse feesten. Dat is niet helemaal correct. Het zijn feesten die inderdaad in de Bijbel gegeven zijn. In de eerste plaats natuurlijk voor het volk Israël, maar ook voor ons om daarvan te leren. Dus op deze Israëlzondag willen we juist dus bij het Wekenfeest stilstaan. En worden we ook heel erg ook uitgedaagd. Goed, we lezen met elkaar dit gedeelte. Vers 15 tot 17. Dan zullen jullie tellen van de dag na de Sabbat, van de dag waarop je de garve van het beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat zul je tellen, 50 dagen. Dan zul je een nieuw spijsoffer de Heer brengen. Uit je woonplaatsen zul je 2 beweegbroden meebrengen. Bij 2/10 eva fijnmeel zullen zij bereid worden, gezuurd zullen zij gebakken worden, eerstelingen voor de Heere. En dan zie je dat ze ook offers nog moeten brengen en dat het echt een aparte dag is. En dat ze feest mogen hebben voor de Heer en dat ook zullen delen met de vreemdeling en met de armen. En als je dit gedeelte leest, dan zie je dat het ook in het Deuteronomium, boek Deuteronomium staat. En daar staat het nog meer expliciet. Hier staat dat je de randen van je veld niet helemaal afmaait. Maar daar staat heel expliciet ook dat je zult delen met de weduwe, wees en de vreemdeling staat zelfs vooraan. Dus dat is heel opmerkelijk. Goed, hier stond, de titel staat bij Sjavoot. We gaan ook gelijk naar de volgende dia. En daar zie je dus dat is het woord, het Hebreeuwse woord voor wekenfeest. Wij noemen het Pinksterfeest. Dat is een grappig woord ook wel. Als je een Pinkstergemeente, dat zijn jullie niet, je hebt volle evangelie. Maar als je een Pinkstergemeente bent, dan ben je als een gemeente van de 50ste dag. Dat is wel een grappige gedachte, vind ik zelf altijd. Dus Pinkster is het Griekse woord, Pentecoste, voor 50ste dag. Dus het is feest van de 50ste dag. Het Wekenfeest, zoals hier ook staat, van die dag na de Sabbat, waar de garve bewogen wordt voor het aangezicht van God, bij het Pesachfeest. die ook symbool staat voor de Heer Jezus, die daar ook staat op die zondag, hè, dus de dag na de Sabbat, dus op de eerste dag van de week, waarin hij is opgestaan. Dus hij heeft dat ook letterlijk vervuld, maar nu gaat het niet om dat Pesachfeest, maar om dan dus die vijfde dagen te tellen, en dan komen we uit bij het Pinksterfeest. En als je kijkt naar het Pinksterfeest, dan kun je ook zeggen van wat we net gevierd hebben, een nieuw verbond wat de Heer Jezus met zijn volk Israël gesloten heeft, door middel van zijn discipelen en door middel wat hij hun opdroeg om dat te delen. En dan zegt hij ook eerder van dat de Heilige Geest komt. En je ziet dat de Heilige Geest komt precies op die dag, op die 50ste dag, op de dag van het Oostfeest, het Wekenfeest. Bijzonder om daarbij stil te staan. En zeker als je dan dat leest. Hè, we hebben eerder ook een keer hier ook stilgestaan bij het eerste verbond wat gesloten is. En dat had tot gevolg, hè, toen de wet gegeven werd, dat de mensen zich ook aan de wet moesten houden. En eerder kon God nog de dingen door de vingers zien, zeg maar. Hè, maar dan wordt de wet ook gehouden. En het gevolg was dat op die eerste, bij het eerste verbond, dat daar zo'n 3000 mensen gedood zijn, omkwamen. En wat gebeurt er op de Pinksterdag? Op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem? Daar komen er 3000 tot nieuw leven. Geweldig, hè? Het is niet ons Pinksterfeest, maar het is het Pinksterfeest van de Heer. Je hoort ook soms mensen zeggen over ons, onze ideeën, onze dingen, maar onze waarheid. Maar het is veel meer, het is niet mijn waarheid, maar het is Gods waarheid. Het is Gods woord, Gods waarheid, wil ik mij daaraan conformeren, wil ik daar naar luisteren, wil ik daaraan gehoorzaam zijn. Het zijn Gods woorden, het is niet ons Pinksterfeest, maar het is zijn Pinksterfeest, waar we inderdaad deel aan mogen hebben. Zijn Oostfeest. En dan is het bijzonder om te beseffen van, het is grandioos, dan mag al alvast even de volgende dia te zien. Laten zien. Het is grandioos om elke dag eten te hebben. We bidden daar ook voor in het gebed van onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is echt grandioos. En toch gaat het om meer. Dat manna was een symbool van de Heer Jezus. Dus bij het Oostfeest gaat het in dit geval inderdaad om het koren. Maar bij het Pinksterfeest, zoals het daar in het boek Handelingen beschreven staat, zie je, het gaat om nieuw leven door de Heilige Geest. Om het oosten van mensen, om mensen die hem leren kennen. Zodat ze een relatie met hem mogen hebben. Hij geeft hen dan ook de opdracht, in hoofdstuk 1, al vlak voordat de Heilige Geest komt, om naar alle landen, alle volkeren te gaan. Het is mooi dat we niet alleen maar Nederlanders zijn vandaag. Ja, een symbool ook. Ja, je bent van de Filipijnen, misschien nog anderen hebben een andere roots. Hè, maar dat je inderdaad mag weten, God is bewogen voor alle volken. Dus het Oostfeest, het oosten van mensen, wat daar gebeurt, ook op die Pinksterdag. Heel confronterend ook. Jullie hebben hem gedood, wat door de kerkgeschiedenis ook zo vaak gezegd is, Peter zei dat ook. Maar God heeft hem opgewekt. En je mag nu tot bekering komen. Ja. Het was in het plan van God. Oftewel, Jezus heeft zelf zijn leven afgelegd. Het was het plan van de Vader dat hij zijn leven aflegde. De volgende. Hier zien we die twee broden. We hebben het gelezen ook. Dus mag ook de volgende dia weer doen. Twee broden met gezuurde broden. Een tegenstelling tot de matzes bij het laatste maaltijd die de Heer Jezus had met zijn discipelen. Die symbool stonden voor zijn zonderloos leven. Het volmaakte offerlam die hij is en was en is ook voor ons. Hier zijn twee broden die gezuurd zijn als symbool van levens die doorzuurd zijn ook met de zonde. Maar ze worden aangeboden aan God als dankbaarheid, ook van dat hij inderdaad overvloedig voorzien heeft. Je leest ook in Deuteronomium, in dat gedeelte, dat hij dan ook inderdaad zegt, en ik ga jullie overvloedig ook zegenen. Ik pak wat water erbij, helaas een beetje verkouden. Dus ze tonen die ook uit dankbaarheid aan God. Maar, in de vorige dia heeft ook gestaan, in de Joodse traditie wordt op het Pinksterfeest ook het boek Rut gelezen. Daar gaan we samen ook naartoe. En je kunt dus ook heel duidelijk zeggen van deze twee broden die staan symbool voor de oost van mensen uit de Joden en uit de heidenen. Of uit de niet-Joden. Het is dan heel bijzonder dat in de Joodse traditie juist ook dit boek gelezen wordt, waarin van Rut, waarin dat zo bijzonder ook naar voren komt. Goed, hebben jullie het gevonden ook? Of ken je het helemaal uit je hoofd, het boek? Het is niet zo groot. Het is een bijzondere geschiedenis. Ik heb ongetwijfeld wel eerder bij stilgestaan. Het is de geschiedenis van Naomi en Rut en nog een aantal andere mensen. En als je dan dat boek leest, dan zie je ook dat er een huwelijk gesloten wordt. En dit is gewoon een foto in de hal van het huis Juliana. Dus in dat huis Juliana is ook, ik weet niet of Juliana erbij was bij de opening, maar in ieder geval, Willem-Alexander is daar wel een keer op bezoek geweest. Dat betekent ook dat er in dat huis ook verschillende Joodse mensen van Nederlandse afkomst zijn. En ook van het personeel. Voor mij is dat wel prettig, want ik spreek geen Hebreeuws. Dus dat is wel heel handig dat ik regelmatig uit de voeten kan met het Nederlands. Zie je, daar staan wij. Anneke en ik. In ons jasje erbij, ons werkjasje. Dus dat symboliseren ze ook uit, hè? En voor ons doet het natuurlijk denken aan van, hé, dat verbond van de Heer Jezus met ons. Hè? Van de Heer Jezus met zijn gemeente, met zijn bruid. Uit Jood en uit Heiden. En als je bij de Heer Jezus komt, dan komt er leven in je. Dan komt er nieuw leven. Goed, maar zover. Als we bij het boek Rut nu lezen, zijn we nog niet zo ver. Dan komen we bij Naomi en we kennen haar geschiedenis. Zij is in een tijd van hongersnood is ze weggegaan uit Bethlehem naar het Moabitische land. Was voor ons ook heel leuk om laatst in Jeruzalem, dus in maart, om daar ook een broeder te ontmoeten. Die zegt, ik ben een Moabiet. Ja, leuk. Die leven ook nog steeds. Prijs God. En die kunnen ook de Heer Jezus kennen. En deze broeder heeft ook een geweldige bediening in die Arabische wereld dan door middel van huisgemeenten. Ze komen, in deze tijd komen er steeds meer, ook, dat is niet waar we bij stilstaan in eerste plaats, maar komen er steeds meer ook mensen met islamitische achtergrond tot geloof. Meer dan in alle eeuwen hiervoor sinds dat de islam bestaat. Het is echt grandioos wat plaatsvindt qua wat God aan het doen is. Goed, Naomi is dus naar Moab gegaan en samen met haar man en met haar twee zonen. En die twee zonen die trouwen, twee Moabitische vrouwen, elk één. En zo, al deze drie mannen die overlijden. En dan is de hongersnood is voorbij in Bethlehem. En Naomi die zegt, ik wil weer terug naar huis. En dan kunnen we hier lezen in hoofdstuk 1, dat zij dus ook aandringt bij Rut en ook bij de andere schoondochter. Ga toch, blijf toch in Moab. Ze zijn al een stukje onderweg, dus zij zegt van ga maar terug. En dan zegt ze hier in vers 16, maar Rut zegt, dring er bij mij niet op aan. Dat ik u in de steek zal laten. Door van u terug te keren. Want waar u zult heen gaan, zal ik heen gaan. En waar u zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Waar u zult sterven, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. Zo mag de Heere mij doen. Ja, nog erger. Voorwaar de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u. Bijzonder, hè? Dat is wat Rut zegt. En als we bedenken, als geloofbare heiden, zijn dat ook onze woorden. Met heel veel andere volkeren kun je ook zeggen, jouw volk is mijn volk. En het is geweldig als je een paar woorden, en soms misschien de hele taal van die ander ook kent. Mensen zijn daar altijd door geraakt. Zelfs als ze in de graftuin zijn. Niet alle Nederlanders, maar heel veel Nederlanders. Oh, nu kan ik een keer weer eens Nederlands horen. Ik heb zelfs meegemaakt Afrikaanse broeders en zusters die tegenwoordig in België wonen, in Vlaanderen. En die hadden de tijd in Nederland gewoond. En die zeiden, oh, nu kunnen we weer Nederlands spreken. Weet je wel, grappig toch? Ja. Dus mensen, ja, jouw volk is mijn volk. Maar dat volgende, jouw God is mijn God. Natuurlijk kun je dat zeggen. Maar de goden van andere volken zijn afgoden. Onze goden van de Germanen waren afgoden. Ja. En die zijn soms weer in opkomst. En dat zie je in allerlei landen ook. Ook in Brazilië, dat de goden van de mensen die vroeger gedeporteerd zijn vanuit Afrika daar naartoe in slavernij, dat ze hun oude gewoonten, dat deze president hun daarbij ondersteunt om vuuroffers en allerlei zulke soort dingen ook te brengen. En dat zie je ook op andere plaatsen. Pas zagen we een film over British Columbia en dan gaat het bijna alleen maar over de over wat de indianen daar allemaal gedaan hebben in de vroegere eeuwen. En dat ze ook nu weer de geesten van de voorouders aanbidden. En dan zeg je op een bepaald moment, het is wel genoeg. Je kijkt voor de natuur, maar je wordt geïndoctrineerd met iets anders. Daar zeg je niet, jouw God is mijn God. Dus we kunnen van al die volken zeggen, jouw volk is mijn volk. Maar bij Israël kun je zeggen, jouw God is mijn God. Waarbij we de aantekening moeten maken dat ook in New York, zelfs in New York, maar ook in Israël, dat de helft bijna van de mensen atheïst is. Dus prijs God dat bij hem niks onmogelijk is. Hij kan orthodoxe Joden veranderen, hij kan Taliban, Islamieten of ISIS, Islamieten veranderen. Hij kan ook diehard atheïsten veranderen. Bij hem is niks onmogelijk. Dit is wat Rut zegt. Dus als je de Bijbel leest, dan zie je dat God zegt aan de Moabieten om bepaalde dingen die ze gedaan hebben. Jullie zijn zeker tot in het tiende geslacht, en zijn ze een uitdrukking van nooit, zijn jullie nooit welkom in het huis van God. Maar hier zie je het wel gebeuren. Rut mag komen. Nog niet gelijk als het ware hier. Dat je helemaal zegt, ik ben ervan doordrongen. Maar als je het hele boek doorleest, dan zeg je, ja, geweldig. Zij mag ook komen. In Jesaja 56 en 54, daar staat ook dat God die grenzen doorbreekt. Ook van mannen die ontmand waren, die mochten niet in het huis van God komen. Maar daar staat dat het wel mag. En we zien het. Dat God dat belooft al door de profeet Jesaja. En dat zie je dan, dat zijn barmhartigheid roemt tegen het oordeel. En je ziet in het boek Handelingen dan in een van de eerste hoofdstukken dat daar ook zo'n ontmande minister van Financiën uit Ethiopië komt. En dat hij ook de boodschap van Jezus hoort en dat hij gedoopt wordt door Filippus. Gods barmhartigheid roemt tegen het oordeel. En dan zie je hier, als je hoofdstuk 1, de laatste vers leest, dat zij kwamen te Bethlehem aan in het begin van de Gerstenoogst. Dat is misschien ook een van de redenen waarom zij dat boek ook juist lezen. Dus het begin van de Gerstenoogst, die eerste sikkel die in dat gerst geslagen wordt, daar wordt een garve van genomen en die wordt bewogen daar. Op de dag na de Sabbat van Pesach voor het aangezicht van God. En dat is het begin. Voor die tijd mogen zij nog niet ook daarvan eten. Dus dat is het begin. En dan zie je in het hele boek van Rut, dat als zij dan ook Boas ontmoet, dat hij ook aan haar zegt, Je mag de hele tijd van de oost, mag je hier blijven. Dat is al een begin van nieuw leven. Want Naomi, hè, zij zegt hier aan de mensen van ik ben vol heen gegaan naar Moab, maar ik ben leeg teruggekomen. En ze zegt ook iets wat wij Nederlanders ook heel goed in zijn. De Heer heeft mij leeg doen terugkeren. Het is, God heeft het gedaan. Dat zeggen we vaak, hè, als er een nood is. Of mensen die niet in God geloven. Waarom doet God dat? Ja. Maar God is Naomi niet vergeten. Zij zegt hier, noem mij maar bitter. We kunnen bitter worden door allerlei omstandigheden in ons leven. Dingen die ons aangedaan worden. Dingen die we zelf misschien misgedaan hebben. Dan is het soms moeilijker om dat te erkennen. We kunnen bitter worden door allerlei dingen. Bij Naomi was dat zeker het geval. Dat is haar boodschap aan de mensen in Bethlehem. Je wordt daar, zou er bitter ook van kunnen worden, of neerslachtig, of depressief. Maar Rut doet dat niet. Zij heeft de God van Israël ook ontmoet. En zij ontmoet de verlosser. Ze mag de hele tijd daar blijven, maar ze ontmoet ook de losser, de verlosser. En ze sluit dan ook een huwelijk met Boas. Hij is niet, in dit geval in de geschiedenis die je leest, is hij niet de eerste die in aanmerking komt om op te komen voor de familie van Naomi en om nageslacht te verwekken. Hij is niet de eerste, maar hij is wel bereid. Hij is beschikbaar. En dan sluit hij het huwelijk met Rut. En dan komt er nieuw leven. En dat is de volgende dia. Ja, zie je? Een zoon. Geweldig, toch? Ja. Het is niet de echte. Maar dat is ideaal, hè? Ja. Heb je het gelezen ook, dit boek? Ja, dus Rut die vraagt dat Boas de vleugels als het ware over haar uitspreidt. En dat is wat hij doet. En dan is er leven voor nieuw leven door hun huwelijk. En als je dan hier leest wat daar staat, van vers 14 van het laatste hoofdstuk. De vrouwen zeiden tot Naomi, geprezen zij de Heere die u heden niet laat ontbreken aan een losser. En zijn naam wordt vermaard in Israël. En hij zal uw ziel verkwikken en u in uw ouderdom verzorgen. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaat. Zij die u meer waard is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en legde het op haar schoot en ze werd zijn verzorgster. En de buurinnen, dus de buurvrouwen, gaven het naam. Grappig, hè? Ze hebben niet zelf de naam gekozen, maar de buurvrouwen. Aan Naomi is een zoon geboren. En zij noemden hem Obed. Deze is de vader van Isi. De vader van David. Wauw. Dus hier zie je van, Rut, die trouwt met Boas. En zij is in de geslachtslijn van David. En daardoor van de Heer Jezus. Het is helemaal in het huis van de Heer. Geweldig, hè? Dat is ook een symbool voor ons. Je mag helemaal een kind van God zijn. Niet een klein beetje of zoiets, maar helemaal. Geweldig, toch? Net als Rut. En Naomi die heeft geen bitterheid meer. Hè? Dat is voorbij. Dat is helemaal over. Geweldig, hè? Hij zal uw ziel verkwikken. Samen met deze buurvrouwen prijzen ze God. Geweldig, als je Jezus ontmoet, hè, dan heb je niet altijd dat iedereen blij is, maar zijn kinderen zijn wel blij. Hè? Dat is een ding wat zeker is. Dus als je nog niet Jezus hebt aangenomen en je gaat dat doen vandaag, dan is het feest in deze gemeente. Of niet, Adrie?
Zeker.
Ja. Met het feest ook in de hemel. He, geen bitterheid meer, nieuw leven. He, en dan beseffen wij ook gewoon van, hey, zijn dat ook onze woorden, zoals Rut dat uitsprak. He, jouw God is mijn God. He, jouw volk is mijn volk. Ik zal aan je zij staan, ik zal blijven, ik zal naast je willen staan. He, wij weten dat we kunnen niet allemaal naar Israël toe gaan. Maar we kunnen wel die houding hebben om bewogen te zijn over het volk Israël. En dan weten we dat in de kerkgeschiedenis heel vaak daar anders gehandeld is. Dat heel vaak mensen mishandeld zijn, soms zelfs ook vermoord. De kruisridders die naar Jeruzalem kwamen, die sloten de Joden op in de synagoge en staken de synagoge in de fik. Voor ons is dat heel ver weg en daar denk je normaal niet aan, tenzij je misschien daar in de Ardennen komt, in, was het, hoe heet die plaats? Ik ben hem even kwijt, maar in ieder geval, een van die ridders komt dan uit die plaats en daar vieren ze nog elk jaar, denken ze eraan dat die ridders daar naartoe gingen. En als je dan beseft wat ze daar uitgehaald hebben, naast misschien dat ze een aantal ook, dingen ook goed gedaan hebben, hebben ze niet de houding gehad van Rut. Zijn ze niet bewogen geweest over het volk Israël? Want dat is wat de Bijbel ons wel heel duidelijk leert. Door deze geschiedenis van Rut, maar ook als we kijken naar de volgende dia en gaan naar de Romeinenbrief. Romeinen hoofdstuk 11. Daar zegt de apostel Paulus in vers 11, ik vraag dan, zij, het gaat over zijn eigen volk, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten? Dan zegt hij volstrekt niet. Maar door hun val, dat is door het leiderschap van het volk, want als je het goed leest, dan zie je dat er ook duizenden volgelingen van Jezus waren, ook in het boek van Handelingen, daar in Jeruzalem. Maar er staat hier, door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Om hen tot naijver op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Dus hier zie je wat de opdracht is voor als je Jezus hebt leren kennen. Dat de opdracht is van de niet-Joodse gelovigen in Jezus om hun, de Joden, tot jaloersheid op te wekken. Dat doe je niet door ze uit te schelden. Dat doe je niet door ze te mishandelen. Hè, of te vermoorden. Dan kunnen ze niet tot geloof komen. Dus dat komt door hun liefde te tonen. Dat komt door wat in hoofdstuk 10 staat. Door als ze niet van hem weten. Want Jezus is het grootste geheim in Israël. Dat is niet wat ik zeg, maar dat zeggen de broedzusters van One for Israel in Netanya, die zeggen dat. Hij is het grootste geheim. Je kunt bijna nergens een Nieuw Testament kopen in Israël. Wel in de Bijbelwinkel aan de Jaffa Street en er zijn nog een paar plekken. Maar verder is het gewoon een dag. Weet je wel? Dus de rabbijnen, en we zijn niet tegen de rabbijnen, maar heel veel van de rabbijnen, die houden ook Jezus weg. Die noemen hem ook heel anders. Die noemen hem met een scheldwoord. En als je, zoals hier, we hebben een vriend rabbijn uit het huis bij Juliana, die heeft het over bijbelkritiek. En daar is de christelijke kerk met de theologen zijn daar heel sterk in geweest. Met name aan het eind van de 19e eeuw, maar ook in de hele 20e eeuw. Ook toen wij op de Bijbelschool waren hier in Zeist, dan werd je daar ook mee geconfronteerd. En het is interessant om te lezen wat zijn antwoord is. Maar wat heel bijzonder is, is dat er in de Joodse traditie ook een mondelinge overlevering is. Dat noemen ze een mondelinge wet, een mondelinge Torah. De eerste 5 boeken van de Bijbel worden de Torah genoemd. En er is ook een mondelinge overlevering, zeggen ze. Van Mozes uit. En je kunt de Torah alleen maar begrijpen als je de mondelingen overlevering heel goed kent. Ja, dan wordt het moeilijk. Hè? Dat is net zoiets als tenminste wat ik vroeger leerde over de reformatie, dat er kritiek was inderdaad van Maarten Luther op de Rooms-Katholieke Kerk, dat het ging om het woord van God en de traditie. En dat zeg ik niet om iemand te schofferen, maar dat op een bepaald moment die traditie dan boven het woord van God komt te staan. En dat is wat je ook ziet als je leest in het Nieuwe Testament, in de Evangeliën, dat de Heer Jezus dat ook zegt, jullie traditie, ja, aan de schriftgeleerden en fariseeën, jullie traditie staat boven het woord van God. Dat is wat zij gedaan hebben. Daarom konden ze hem ook niet, hè, dat is een van de redenen waarom ze hem afwezen. Dus als we tot naijver wekken, hè, dan vraagt dat heel veel wijsheid, maar het vraagt ook vrijmoedigheid. Hè. Dus in Romeinen 1 vers 16 daar staat het evangelie is een kracht van God tot behoud, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Hè. Dus die opdracht is er heel duidelijk, hè, van ga heen, maak al de volken tot mijn discipelen. Hè. Dus ook in Jeruzalem, ook in Judea, ook in Samaria. Hè. Dus in, maar ook onder de Joden hier in Amsterdam, Amstelveen, of misschien hier gewoon in de beeld. En dat je inderdaad kunt zeggen, wij danken je voor jouw volk. Hè. We zijn bidden voor jouw volk, we hebben je volk lief. We zijn zo dankbaar dat we het woord van God door jullie gekregen hebben. We zijn dankbaar voor de Messias die we hebben mogen leren kennen door jullie volk. Dat je dat kunt delen. En dat hangt natuurlijk van de situatie af. Hoe je relatie met iemand is. En hoe dat allemaal loopt. En hoe de Heilige Geest je daarin leidt. In respect, in liefde. Maar de Heer vraagt ons wel. Om het te delen. Om deze houding te hebben. Om inderdaad te zorgen dat zijn huis vol wordt. Dat we inderdaad laten zien dat we de Heer lief hebben. We hebben bij dezezelfde rabbijn ook van hem toen de eerste keer wij er vorig jaar waren, ook gehoord dat hij onder de indruk was van zijn vroegere buurvrouw in Haarlem. Waar die, hij kwam er wel thuis en die mevrouw, die was Rooms-Katholiek en die bad tot God. En die bad tot God als, ja, als haar vriend, zoals we ook gezongen hebben. En de dingen die zij bad met heel haar hart, dat had hem zo geraakt. Dan was zij ook, dat zei hij letterlijk ook. En hij heeft ooit ook wel het Nieuwe Testament gelezen, maar hij zegt letterlijk wat hier Paulus zegt. Van hij was jaloers, hij was afgunstig op deze vrouw, op de relatie die zij met God had. Bijzonder toch? Ja. Ja. Ja, dus gewoon door wie wij zijn ook. Hè, dus als wij in dat huis zijn, dan vragen we jullie ook gebed voor al die mensen. Als wij in dat huis zijn, mogen wij niet over Jezus spreken, tenzij mensen onszelf daarover vragen. Maar we mogen niet het evangelie uitdragen. Maar we zijn er wel. Ja, ze weten wie we zijn. En we bidden voor ze ook nu we terug zijn. En nu we hier zijn. En we bidden voor het volk Israël. En we danken de Heer dat Hij ook jou en ook mij geroepen heeft om alle volken, maar bijzonder ook hier het Joodse volk, tot jaloersheid te wekken. Tot naijver. Anneke, wil jij komen? We willen samen een lied zingen. En dan wil ik nog wat dingen vertellen. Dus over Israël zelf. Om samen te bidden. Dus een lied uit een zin, zeg maar, uit de psalmen zingen. Dus niet een hele psalm, maar één zin.